Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Tom Wevers en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Arjen Plezier uit Amersfoort en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En ook iedereen die thuis of elders deze dienst met ons meeviert, van harte welkom. U vindt de orde van dienst op de website of in de beschrijving van de YouTube-video. Vanmiddag om 5:00 is er nog een dienst en deze wordt geleid door dominee Dick Looyen uit Zeist. De bloemen geven we deze week ter bemoediging aan Gerard Wijs. Hij zit helaas weer met zijn voet in het gips en kan daardoor voorlopig niet meer naar de kerk komen. En ook groeten we met de bloemen mevrouw Breddels Verschoor. We willen u vragen om gemeenteleden voor te dragen voor kerkraadsvacatures. Er zijn vacatures voor missionair ouderling en voor de diaken voor wijk 1. En u kunt dit nog tot en met morgen doen via een e-mail aan scriba@jacobikerk.nl. Dan nog een aantal andere activiteiten deze week. Allereerst vanavond na de dienst de Jacobi Zondagborrel voor studenten, net afgestudeerden of wie al een paar jaar aan het werk is. Van harte welkom om andere Jacobikerkers te ontmoeten in de pelgrimszaal hier in de kerk. Er zijn drankjes, er zijn hapjes en wil je meer informatie dan kun je daarvoor terecht bij Wieke Lichtenberg. Woensdag 2 april is er om 7:00 in het Zuiderkoor hier voorin weer een vesper georganiseerd met de studenten van Voetsius. Je kunt ook vooraf mee eten en daarvoor kun je je opgeven via jacobi.nl. Op 2 april woensdag is er ook via lezen. Dominee Willem-Jan de Hek bespreekt het boek De Weg Volgen van John Mark Comer. En op 5 april een concert van Kamerkoor Cantiago. Het concert World Without End. En meer informatie over al deze activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor koffie en thee. Wilt u daarbij nieuwe mensen ontmoeten, dan is er een tafel met de banner ernaast daar speciaal voor ingericht. Wilt u na afloop van deze dienst met of voor uzelf of anderen bidden, kunt u terecht hier voor in de kerk in het Zuiderkoor. Namens de kerkraad wens ik ons allen een goede en een gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
We willen ons in de stilte van dit moment voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 122, vers 1 en 3. Samen willen we nu God zoeken. Ik wil u voorgaan in gebed. En aansluitend zingen we gezang 175, vers 1, 2 en 4. Laten we bidden. Heer, onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig. Onze wil, uw kracht. Onze ziel, uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand en zuiver ons van onrecht. Maak ons nieuw, zodat we lijken op Jezus Christus en uw kinderen zijn. U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Dat bidden wij en zo zingen wij. Lof zij u, Heer Jezus. En daarom luisteren wij naar zijn gebod. In Efeze 4 vanaf vers 25 horen wij: leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen. Door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Laten wij nu God loven en prijzen door met elkaar te zingen Father, we love you en wat er verder volgt. Dan is er nu het moment voor de kinderen.
Goedemorgen allemaal. Wat goed om jullie te zien. Ik heb jullie hulp even nodig. Want ik ben al een beetje ouder, maar jullie weten het misschien wel. Hebben jullie wel eens een stripverhaal gelezen of een iets op tv over een superheld met superkrachten? Ja, daar iemand? Ken je iemand? Over? Super Donald. Super Donald. Zijn er nog meer? Vertel eens. Hoe heet die? Paw Patrol? Kijk. En ken jij er ook nog een? Ook Super Paw Patrol. Ja, ik ken alleen maar hele ouderwetse, zoals Obelix. Ja. En Jerommeke uit Suske en Wiske. Maar misschien kennen jullie die ook nog wel. Maar ik moest er gisteren aan denken, want ik was in de tuin. Het is voorjaar, dus ik kon lekker aan het werk. En toen vond ik in de tuin iets met superkrachten erin. Ik heb het hier in mijn zak gestopt, in een plastic zakje, want het was wel een beetje vies geworden. Weten jullie wat dit is? Een klokhuis, hè? Zie jij, is een beetje goor. Ik denk dat de buurjongen hem in de tuin had gegooid en ik had hem gevonden. Maar hier zitten superkrachten in, wist je dat? Net als een superheld. Ik heb het er even voor jullie uitgepeut. Het zit in mijn andere zak, dus ik leg deze even neer. Ga ik die andere even pakken, hoor. Dat is echt heel klein. Kijk, in mijn hand. Zie je? Wat het is? Wat is dit? Het komt uit het klokhuis. Een pitje, precies. Klein, hè? Ja. En weet je waarom hier een superkracht in zit? Ja, vertel eens. Zeg het maar. Er groeit hier iets nieuws van. In één keer goed. In dit hele kleine pitje zit het programma voor een boom. Een appelboom. En een appelboom kan wel groter worden dan de preekstoel hier, wist je dat? Wel 4 of 5 papa en mama's boven op elkaar, als je die boven op elkaar zit, op hun schouders. Zo groot kan dit kleine pitje worden. En ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk, misschien kan ik dat ook doen. Maar toen ben ik op internet gaan zoeken en toen was het best moeilijk, weet je dat? Want het is al een beetje te warm overdag. Dus je moet zo'n pitje eerst in de koelkast leggen. Want dan denkt hij weer dat het winter is. En als hij dan in de koelkast is geweest, moet je hem in de grond stoppen. En dan moet er genoeg water zijn en genoeg zon. En dan moet je superveel geduld hebben. En dat pitje, dat kan niet zichzelf blijven. Als dat pitje denkt, nou, ik blijf liever een pitje. Dan komt er dus nooit een boom uit. Hij moet anders worden. In de grond gaat hij stuk. En als die stuk gaat, dan komt er heel langzaam een boompje boven. En dan duurt het nog wel 7 jaar, moet je nagaan. De meeste van jullie zitten dan op de middelbare school. Misschien zijn sommigen al wel aan het studeren, weet ik veel. Maar 7 jaar, als dat pitje boven de grond is, dan komt er pas een appeltje aan. En dan moet er ook nog vaak een ander boompje in de buurt staan. Vandaag, als jullie in je eigen dienst zijn, gaat het hierover. Over iets heel kleins, wat veel geduld nodig heeft en wat niet zichzelf kan blijven, om weer te groeien en weer nieuwe vruchten te krijgen. Zoals dit ene pitje weer een nieuwe appel kan worden. Daar gaan jullie straks over luisteren, maar we gaan eerst zingen, de laatste keer. Het lied van de maand, Weet dat de lente komt.
willen u bidden aan het begin van de dienst van het woord. Heere God, hier zijn we dan. Het licht valt in de kerk. De zon gaat op over de wereld. En wij zijn hier om het licht van de wereld te ontmoeten. Te luisteren naar zijn stem. We willen stil worden. En we bidden u om innerlijke stilte. Om concentratie. Om te worden als de grond waarin een zaadje kan vallen. Het zaadje van uw woord. Om zelf de plek te worden waar het wonder gebeurt. Wonder van uw geest, het wonder van de Zoon. Sta ons bij en help ons. Spreek, Heer, want uw gemeente hoort. Amen. Uit het Nieuwe Testament lezen we zometeen het verhaal van een vrouw die Jezus zalft. Zalven werd er ook gedaan in het Oude Testament. En ik lees Exodus 30, vers 22 tot en met 33. De Heer zei tegen Mozes: neem de fijnste specerijen, 500 shekel dik vloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel cassia, alles volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie. En bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven, de ark met de verbondstekst, de tafel en de lampenstandaard met alle bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei en het wasbekken en het onderstel ervan. Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst. Alles wat ermee in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. Zalf ook Aaron en zijn zonen. Zo heilig je hen om als priester te kunnen dienen. Tegen de Israëlieten moet je zeggen: dit is heilige zalfolie. Hij is alleen voor de Heer bestemd in alle komende generaties. Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden en u mag niets op dezelfde manier bereiden. Deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden. Wie eenzelfde mengsel bereidt of er iets van gebruikt voor een onbevoegde, moet uit de gemeenschap uitgesloten worden. Dan gaan we naar het evangelie, volgens Marcus, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 11. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezende brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: tijdens het feest kan het niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, dat is degene die aan huidverraad had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich, dat gevuld was met zeer kostbare zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen ze dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Dit is het woord van God. Zalig zijn we als we dat woord horen en dat ook bewaren. We zingen nu gezang 178, vers 1, 2, 3 en 4. Na de verkondiging luisteren we eerst naar een koraalimprovisatie over Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld van Siegfried Kark Ehlert. Het is gebaseerd, laten we zeggen, gezang 187 is hierop gebaseerd en aansluitend aan het orgelspel zingen we dan ook niet Psalm 187, want die bestaat inderdaad niet, maar Gezang 187, vers 3. Gemeente van onze Heer, de vorige keer dat ik in de Jacobikerk preekte, was het de vierde Adventszondag. Het was aan de vooravond van Kerst en ik preekte, niet zo vreemd natuurlijk, over Maria. Maria is de poort naar Kerst. Maria heeft ja gezegd tegen de engel en wilde plaats maken, letterlijk ook plaats maken, voor Jezus. Je zou kunnen zeggen, Maria is degene die de weg opent naar de geboorte van Jezus. Ze heeft als eerste ja gezegd tegen de geboorte van Jezus. Geboren uit de maagd Maria. Vandaag komen we weer een vrouw tegen. Ze heeft geen naam. Nou ja, als je Johannes leest, dan zou het Maria moeten zijn. Maria, de zus van Martha en van Lazarus. Maar Marcus zegt een vrouw die zomaar binnenkwam. En deze vrouw is voor mij, voor ons, de poort naar de dood van Jezus. Zij helpt ons om toegang te krijgen, niet tot zijn geboorte, maar tot zijn dood. From the womb to the tomb. En nu is het de tomb, het graf van Jezus. Er is maar één iemand die die toegang heeft ontsloten. En dat is deze vrouw. Alleen zij heeft Jezus op een cruciaal moment gezien en gezalfd als de Messias die zijn leven zou geven en begraven zou worden. En volgens Jezus is dat een heel belangrijk moment. Jezus neemt er de tijd voor om te onderstrepen wat ze heeft gedaan. Waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Voordat Jezus naar het kruis gaat en voordat hij gezaaid wordt in de grond, is er één vrouw die Jezus met het oog daarop zalft. En dat is deze vrouw. Ik zei het al, er is er maar één, ze is de enige. Ze staat ook alleen. Niemand denkt op dat moment aan de dood van Jezus. Niemand stelt zich op dat moment open voor een Messias die sterft en wordt begraven. Judas ruikt onraad en besluit Jezus te verraden. Petrus zal zich even laten distancieren van Jezus op het moment dat hij gevangen wordt genomen en in zijn gezicht wordt geslagen. En dan zegt Petrus, ja, die Messias die ken ik niet. Dat kan toch niet de Zoon van God zijn. En misschien was er wel zo'n sfeertje ook, je bent toch geen discipel geworden van Jezus om hem te volgen naar een graf. Dat zat toch niet in het pakket. En dan is er één vrouw die ja zegt tegen de weg van Jezus. Een nameloze vrouw. Of misschien is het dan toch Maria geweest. Zij zalft het hoofd van Jezus. Jezus is de Messias, de Christus. En zoals u weet, Messias betekent gezalfde. Jezus is al gezalfd als Messias door de Vader. Maar hier op dit moment zalft deze vrouw Jezus als de Messias van het kruis en de Messias van het graf. Ik heb een stukje gelezen uit het Oude Testament waarin heel wat wordt afgezalfd. En dat stuk wat we lazen, dat ging over het zalven van de tabernakel en de ark. En al dat gerei dat daarbij hoorde. En dat allemaal bedoeld was om de verbinding met God mogelijk te maken. En al die heilige voorwerpen waar God door wilde spreken en waardoor mensen in verbinding konden komen met God, die werden gezalfd. En ook Aaron en de priesters, die werden gezalfd, want ze werden gewijd en zij waren de verbindende schakel tussen God en de mensen. En nu wordt weer iemand gezalfd. Je zou kunnen zeggen, nu staat er een ander gerei. Een huis, een tent. En er zal straks een vreemd gerei staan in de wereld, een kruis. En een vreemd gerei, een steen die weggerold wordt. En deze vrouw zalft als het ware het kruis en het graf. Zalft Jezus, die aan het kruis zal lijden en in een graf zal liggen. En daarom heeft Jezus gezegd, als later het evangelie wordt verkondigd, dan moet ook dit verteld worden. Dat ik gezalfd ben. Gezalfd door een vrouw. En dat zij me gewijd heeft om priester te zijn. Een priester aan een kruis. Een zoon van God in een graf. Want dat is de weg naar het eeuwige leven. Zo ontmoet je God. Nou, als die vrouw dat heeft gedaan, wij zijn wel veel later geboren, maar laten we ons dan vandaag maar bij die vrouw voegen. De evangelisten die vertellen het niet alleen om die vrouw te herdenken, om zoiets op te roepen van dat was me wat van die vrouw. Maar natuurlijk ook om ons op te wekken, om ons te triggeren, ons te voegen bij die vrouw. En daar staan we nou, we zijn veel te laat geboren. We zijn veel te laat wakker geworden. We hebben eeuwen verslapen. We zijn eeuwen onverschillig geweest. Maar daar zijn we dan. En ook wij zalven Jezus. En we zeggen en we zingen, Ave Crux. Ik groet uw altaar. Groet uw lam dat het heerlijk lijden op u nam. O kruis, ik groet u, want gij zijt mijn hoop in deze lijdenstijd. En zometeen zingen we dan ook daadwerkelijk. Ik zal mij in uw lieflijkheid bij dag en nacht verblijden. Ik wil mezelf nu en altijd u tot een offer wijden. Maar ja, misschien loop ik nu wel een beetje te snel van stapel. En maak ik het een ietsje te mooi. Het plaatje wordt zo te mooi. Want als je het verhaal leest, dan is het niet een harmonisch verhaal. Nadat deze vrouw binnengekomen is, de hals van het flesje heeft gebroken en Jezus heeft gezalfd, zijn hoofd heeft gezalfd, dan komt er meteen kritiek. Er is verontwaardiging, er is morele verontwaardiging. Die zalf had verkocht moeten worden en de opbrengst had aan de armen gegeven kunnen worden. In naam van de armen wordt die vrouw afgekat. Ze begonnen tegen haar uit te varen, staat er. En daar staat zij nu, met een leeg flesje waarvan de hals gebroken is. En allemaal geërgerde mensen om haar heen. De geur van de nardusolie die verspreidt zich in het huis, maar die werkt alleen maar irritatie op. Deze vrouw, die dus herdacht moet worden, staat alleen. En alleen staat ze nog steeds. In onze wereld. Waarin het blauw ziet van de moraal. Het is weliswaar vaak de moraal die we de anderen voorhouden. Maar met elkaar zien we blauw van de moraal. En met die moraal in handen zullen we zorgen voor een betere wereld. Het schiet wel niet erg op, maar het ligt niet aan onze idealen. Het ligt niet aan onze morele gesteldheid. Helaas werken er een aantal niet mee, dat is het tuig. Daar moeten we wel wat mee doen, maar verder zijn we toch beschaafde morele mensen. Wij strijden tegen onrecht. We pleiten voor gerechtigheid. We willen de armoede de wereld uithelpen. We strijden tegen kanker en brengen geld bij elkaar om ook kanker de wereld uit te helpen. Is daar trouwens iets mis mee? Nee, natuurlijk niet. Het is zelfs onze plicht ons voor dat alles in te zetten. Jezus zegt en passant, de armen heb je altijd bij je, dus doe er ook wat aan. Bedenk het wel. En toch staat deze vrouw alleen. En toch dreigt er met alles wat we voor elkaar hebben, of voor elkaar denken te krijgen of willen krijgen, dreigt er iets verloren te gaan. Want op een of andere manier is er geen plek in deze wereld voor een vrouw die een kruikje breekt en die uitgiet over het hoofd van Jezus. Als een wild gebaar van liefde. Liefde voor Jezus. Nou, dat is nou eerlijk gezegd verspilling. Dat er nou iemand in deze wereld zo nodig zijn leven wil vergooien aan een kruis. Nou ja, dat moet hij dan zelf maar weten. Maar wat we daar nou mee aan moeten? We leven in een ordelijke wereld, een ordentelijke wereld. Althans, dat proberen we al. Begint het wel te kraken en te breken. Maar toch, ons ideaal is nog steeds duidelijk. Maar misschien is het dan wel zoals in dat gedicht van Maria. Soms, als wij spreken en elkaar verstaan, komt daar die kleine Jood uit Nazareth vandaan. Honnette en existentialisme. Hij is gewoon naar het kruis gegaan. Ja, alles kan erin. De duizend stukjes. En we leggen de puzzel en we houden dat ene stukje over. Ja, dat past niet. Het wereldgebeuren komt geen klinknagel tekort. Maar in die wereld, lieve mensen, is een groot gat geslagen. Een gat waardoor de liefde van God binnenstroomt. Zomaar ongedacht, onverdiend, onverhoopt. De liefde van God, de pure liefde van God, die stroomt deze wereld in. Het is een wereld waarin brood en wijn op een tafel ligt. En iemand zegt, dit is mijn lichaam voor jou. En dit is mijn bloed. Het is een wereld waarin een mens een flesje breekt. Het flesje van zijn leven. Want alleen wie zijn leven verliest, die zal het winnen. Er gaat door deze wereld een geur. Het is de geur van Christus. We zijn niet alleen. Het dak is van de wereld gegaan. En er stroomt een wonderlijke geur naar binnen. Het is de geur van Christus. Maar het is ook de geur van allen die de lokroep van de hemel hebben gehoord. En die hun hart hebben gegeven aan de Heer. En zonder deze geur van ongelooflijke, onbegrijpelijke liefde. En zonder de geur van mensen die hun leven zijn verloren en het hebben gevonden in Christus, zou het met de wereld er slecht aan toe zijn. We zouden in een steriele wereld terechtkomen. Met een steriele moraal. En een steriele orde. Maar het eigenlijke geheim, dat moet ons gegeven worden. Ons bestaan wordt van bovenaf opengebroken. En zalig zijn degenen die zich daaraan kunnen geven. Die meegaan in die wilde beweging van Jezus. Die nooit zal passen in deze wereld. En die toch het geheim is van deze wereld. Ja, die vrouw die staat alleen in de wereld. Maar misschien staat ze ook wel vaak alleen in de kerk. Want soms bekruip je wel eens het gevoel dat we alleen nog maar betekenis geven aan de kerk, omdat de kerk zo relevant is. Kijk eens wat er allemaal bespaard wordt door de overheid, door de inzet van kerken. Migrantenkerken, andere kerken. Nou, we zijn toch nog wel ergens goed voor. Soms zijn we wel erg bezig met onze relevantie te willen aantonen voor deze wereld. Soms lijkt de kerk dan zo ongeveer op een bijzondere sociale instelling of een filantropisch gezelschap. Is dat nou allemaal fout? Nee, er zijn momenten dat ik dat ook wel eens heb gezegd. Kijk eens, overheid, hoeveel je bespaart door de migrantenkerken. Er is een keer een onderzoek gedaan in Rotterdam. Dat loopt echt in de miljoenen. En toch zit er iets aan, zit er een geurtje aan dat niet helemaal klopt. Moet de kerk dan relevant zijn? Voor wie? Voor welke rechtbank moet de kerk zichzelf verantwoorden? Moeten wij ons verantwoorden? Moet je je willen verantwoorden? Hoe relevant is het nou eigenlijk, een Jezus die zich aan het kruis vergooit? Hoe relevant is dat, kostbare nardusolie die zomaar wordt verspild? Nou ja, gemeente, inderdaad, het is uitermate niet relevant. Het is nergens goed voor. En toch is dat nou precies het grote mysterie wat we vieren en waar we met onze neus bovenop staan. En waar we zelf onderdeel van worden en elke keer weer van moeten worden en mogen worden. De kerk is een plaats voor verspilling. Je verspilt toch gewoon je tijd om hier naartoe te gaan? Wat levert je dat nou op? Welke bijdrage is dat nou aan een betere wereld? We doen het omdat we het doen. We verspillen ons geld. Ja, inderdaad, aan de armen. Maar ook aan de dienst van God, ook aan zo'n kerkgebouw. Ja, prima dat die kerkgebouwen er zijn. Maar ze zouden eventueel toch ook als museum verder kunnen gaan. Allemaal verspilling van tijd en energie. Kun je beter besteden. En toch zijn we hier. Omdat het in het leven gaat om de dingen die je verspilt. God heeft zichzelf verspild. Die heeft niet zuinig gekeken van wat is nou minimaal nodig om de boel daar beneden een beetje gaande te houden. God heeft zich verspild in deze wereld. En vergooid aan een kruis. Ja, inderdaad, 1000 stukjes. Maar dat ene stukje past niet. En waarom kom je naar de kerk? Om die 1000 stukjes maar weer een keertje in elkaar te laten vallen. En dat ene stukje ligt in het midden, dat wonderlijke stukje. En we passen onszelf aan dat ene stukje. En we laten ons gebruiken in die wonderlijke puzzel van God. Ik hoop dat we van de verspilling zijn. We geven ons hart weg. Onze liefde. Liefde tot God boven alles. Dwars tegen alle stemmen in. Tegen de stemmen in jezelf in. Geven we aan de Heer. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Trouwens, wat zal dat veel besparen als we ons op deze manier verspillen? Wat hoef je dan heel veel dingen weer niet meer als je hier het geheim van je leven vindt? Wat is dat uiteindelijk inderdaad ook goed voor de wereld? Maar ja, daar doe je het niet voor. Geen bijbedoelingen. Gewoon je geven. Gewoon weten, maar hij is het. Opnieuw, de kerk heeft een mysterie. En soms dreigt dat mysterie weggepraat te worden, weggerationaliseerd te worden. Het is een mysterie van het kruis, van brood en wijn, van een die zegt, eet en drinkt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Van een die zegt, wat heb je eraan om heel de wereld te winnen, maar je leidt schade aan je ziel. Het is de plek om dat flesje stuk te breken en het open te laten gaan. En het uit te laten stromen over God. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. We zijn hier omdat we een hart hebben. En we zijn hier omdat we dat hart elke keer weer mogen weggeven. Dat is het geheim. Het geheim waar we altijd opnieuw weer bij bepaald worden. Alle dagen van ons leven. Het geheim dat met ons meegaat. Deze 40 dagen. Op weg naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Glorierijk Pasen. Glorie zij aan Christus. Amen. In onze voorbeden denken we, dragen we broeder Gerard Wijs aan God op, vrouw Breddels Verschoor. We danken met Arie en Lydia Westerhout en hun gezin. Ze hebben op 23 maart een dochter en zusje ontvangen, Fine. Alles is goed met moeder en dochter. En we willen God ook bidden met oog op de vacatures in de kerkenraad. Laten we bidden. Heer, wij prijzen uw naam. Wij eren u en aanbidden u. Want u bent onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat u ons niet alleen laat. Dat u ons leven op een zo verrassende manier openbreekt naar u. Naar elkaar. Naar uw rijk en naar uw toekomst. Heer, wij bidden u, ga met ons van zondag op zondag in deze 40 dagen tijd op weg naar de stille week, Goede Vrijdag, de stille zaterdag, Paasfeest, de jubel van het Paasfeest. Wil zij met uw kerk, dat vreemde lichaam, die vreemde eend in de bijt. Geef veel van uw geest. Geef volharding, geloof, liefde. Tot u, naar elkaar toe. Naar de mensen om ons heen. We bidden voor alle die geroepen zijn in uw kerk. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor de wereld waarin wij leven. De wereld van de armen die altijd bij ons zijn. In wie u ons tegemoet treedt met een open hand. Heer, ontferm u over een wereld waarin zoveel orde is en zoveel wanorde sluimert. Zoveel goede orde en soms ook dodelijke orde. Heer, we bidden ook voor elkaar. We dragen vanmorgen in het bijzonder Gerard Wijs aan u op, mevrouw Breddels Verschoor. En met dat we hen opdragen, denken we aan al die mensen die zo graag ook met de stammen op zouden gaan. Om hun voeten te zetten in de stad, in de kerk. Maar het kan niet meer. Troost hen met uw nabijheid. Zegen de gaven die wij geven. Wij danken u voor het nieuwe leven. Met Arie en Lydia Westerhout danken we u voor de geboorte van Fine. Wil het kind beschermen, behoeden en bewaren. En wees met de ouders. Heer, zo willen we ook de vacatures aan u voorleggen. Vacature in deze gemeente om het ambtswerk van vervolg te kunnen geven. Wilt u zelf de juiste personen roepen, de bereidheid geven om zich voor dit werk te geven. God, wij bidden u. Wil ons horen. Als wij tot u bidden in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erika de Visser. Vanochtend ben ik diaken van dienst en ga ik u de collecte toelichten. Voordat ik dat ga doen wil ik graag even uw aandacht voor onze missionair diaconaal werken, Martijn Bak, die graag iets wil vertellen over de buurtenquête.
We dachten dat de kerk gesloten was. Donderdag zei iemand tegen me, een man die met zijn vrouw en twee kinderen een tijd lang in zijn auto geslapen had. Vaak kwam hij hier langs. De kerk leek dicht, dus nooit had hij aangebeld. Via Centrum Goud, Stichting voor Daklozen, kwam ik uiteindelijk met hem in contact. Maar goed, als kerk dacht hij, die is er niet voor mij. Is dat het beeld van de kerk in de buurt? Op zondag open, door de week gesloten. Graag wil ik met jullie kijken hoe we dat beeld kunnen veranderen. Ik ben ervoor aangesteld om daar wat aan te doen, maar dat kan ik niet alleen. Met een groep gemeenteleden hebben we een enquête opgesteld. En met die enquête willen we ook de buurt ingaan om te kijken hoe zij naar ons kijken, luisteren wat zij van ons vinden en wat we misschien anders of meer kunnen doen. Volgende of komende week, maandag, dinsdag, de week daarna, wil ik met jullie proberen die enquête uit te zetten. Huis aan huis langs gaan om de mensen te vragen die enquête in te vullen en zo echt informatie uit de buurt op te halen en daarmee wat te kunnen gaan doen daarna. Ik sta straks achterin met een intekenlijst. Als je een half uurtje, een uurtje hebt, ergens rond etenstijd, is denk ik de beste tijd om zoiets te doen. Dus als je dan mee kan doen, heel graag. En we hopen dat op die manier mensen wat kunnen laten weten van hoe ze naar de kerk kijken. Juist omdat God ook de buurt op het oog heeft. Dank je wel.
Dankjewel Martijn. En dan nu echte collecte. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De tweede collecte vandaag is voor Stichting Veilige Kerk. Als je je ergens veilig zou moeten weten, dan zou dat in de kerk zijn, in jouw eigen gemeente. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Tegelijkertijd blijkt het best wel lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit of seksueel misbruik in gesprek te gaan. Stichting Veilige Kerk helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te erkennen, te voorkomen en aan te pakken. En de derde collecte is onze zendingscollecte. Vandaag is de laatste zondag dat we collecteren voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. De Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen. En vandaag hebben we ook een vierde collecte. Deze is voor de wijkvereniging. Deze vierde collecte, die we eens per drie maanden hebben, is bestemd voor het werk in onze gemeente. Deze wijkvereniging ondersteunt dit werk financieel. Dit kwartaal gaat de opbrengst naar de zonnepanelen die komend kwartaal worden geïnstalleerd op het dak van onze kerk. U heeft hierover al kunnen lezen in de nieuwsbrief en in de app. U kunt geven op de gebruikelijke manieren, via de instructies op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok bij de uitgang van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is dan Psalm 116, vers 6, 7 en 8. Wij mogen nu van hier gaan als dragers van de zegen van God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.